Vooraf enkele mededelingen, gemeente. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk, de tweede ook voor de kerk, en de derde voor de bouwfonds. De schriftlezing deze morgen is uit het boek van de Psalmen, de 27e, en Lucas 10, de versen 38 tot en met 42. Dus Psalm 27 en Lucas 10, de versen 38 tot en met 42. Ik ben student Klaver en met de hulp van de Heere hoop ik u deze morgen voor te gaan in verband met de ziekte van dominee Van der Zwaag. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft, eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Laten we de dienst met elkaar voortzetten door te zingen uit Psalm 84, het eerste en het vijfde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe brandde mijn genegen heen om zeren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. 84 vers 1 en ook het vijfde vers. Ook op deze morgen maakt de Heer opnieuw zijn heilige wil aan ons bekend. En als we daarna geluisterd hebben, zingen we dan de belijdenis uit Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. 65 vers 2, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is deze morgen uit het boek van de Psalmen, Psalm 27. En een tweede schriftlezing is uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 10, de versen 38 tot en met 42. Dus wij lezen allereerst Psalm 27 en daarna Lucas 10, de versen 38 tot en met 42. En zingen we na de schriftlezing het derde vers van Psalm 65. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. 65 vers 3 na de schriftlezing. psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep, en wees mij genadig, en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij, keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God, mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan. Met schades die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. En Lucas 10, vanaf vers 38. En het geschiedde als zij, dat is de Heere Jezus en de discipelen, als zij reisden, dat hij kwam in een vlek en een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, welke ook, zittende aan de voeten van Jezus, zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienens. En daarbij komende zeiden zij, Heere, trekt gij u dat niet aan? Dat mijn zuster mij alleen laat dienen. Zeg dan haar dat zij mij helpen. En Jezus antwoordende zeide tot haar. Martha, Martha. Gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen. Hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.
Thank you.
Gods woord, de tekst voor de prediking, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Psalm 27. Psalm 27 en daarvan het vierde vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor de preek. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Zoeken we nu het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed en bidden wij om zijn zegen over deze dienst. Getrouwe Heere in de hemel, u bent het die ons op deze zondagmorgen hier samenbrengt in dit gebedshuis. Samengekomen om de psalmen te zingen, samengekomen om uw woord te lezen, om te luisteren naar de prediking van uw woord, samengekomen om uw aangezicht te zoeken. En dan weet u ook hoe we hier gekomen zijn. Of het ook waar is geworden wat we gezongen hebben aan het begin van deze dienst. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. Hoe branden mijn genegenheid. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Heren, als dat in ons leven leeft, als dat ons ten diepste hier gebracht heeft, wil ons dan niet beschamen. Dan smeken wij om uw zegen. Dan smeken wij om de opening van uw woord. Wilt u ons dan verzadigen met het goede van uw huis? Maar Heer, u weet ook, degenen die hier wel zijn gekomen, maar waar dat verlangen nu niet meer zo leeft, waar dat wel is geweest, maar waar dat onder het stof is geraakt, waar het allemaal zo vlak is geworden. Heer, wilt u dat dan veranderen? Mag het dan weer als nieuw worden? Wilt u dan ontdekken aan wie wij zijn? Doe ons dan de toevlucht nemen tot u, dat we onze ogen dan weer open mogen gaan voor het heerlijke en voor het grote van uw heil. Schenk ons dan de leiding van uw geest, opdat we weer in al de waarheid geleid worden. U kent ze ook voor wie dit nog nooit werkelijkheid is geworden. Het niet meer is als de woorden van een psalmist, maar waarvoor het geen werkelijkheid in eigen leven is geworden. O, wilt u dan door de prediking van uw woord zo diep in het hart grijpen, dat zij die in zichzelf dood zijn, gaan leven, omdat u het leven wekt, omdat u dat doet door uw levendwekkende geest, omdat u uw genade uitstort in het hart. En Heren, mogen we zo allemaal zoals we hier zijn, jongeren en ouderen, vervuld worden met uw heil. Heren, zo weet u ook wat nodig is in ieder van ons, wat we nodig hebben om ook echt te kunnen luisteren. Wilt u alle belemmeringen die er in ons en om ons heen zijn wegnemen? En dat we zo alle geleid worden door uw geest. Help ook in het spreken. Geef een stem om te spreken, maar ook woorden. Dat in de prediking van uw woord we geen andere woorden gebruiken dan wat we van u hebben gehoord. En dat zo uw woord zuiver mag worden bediend. Wilt u zo aan ons allen gedenken. Ook in de omstandigheden waarin wij leven. En zo dragen we de gemeente aan u op. In alle zorgen en in alle moeite die er zijn. Gedenk de zieken in het midden van de gemeente. Gedenk hen die lijden onder een langdurige ziekte. Dagelijks geroepen worden om hun kruis op hun te nemen. Wilt u ze daarin helpen? En ook de genade schenken om achter u de grote kruisdrager aan te gaan. We bidden voor hen die verdriet hebben, die rouw dragen. Gedenk ook hen die een weg van moeite moeten gaan wat voor een ander verborgen is. Een eenzaam kruis. Heren, dat ook zij die dat dragen mogen weten dat u alle dingen weet. U alle dingen ziet. En dat u, Heere Jezus, een barmhartige hoge priester bent. Die in alle dingen verzocht bent geweest. En daarom ook in alle noden en in alle moeiten te hulp kunt komen. En uw genade wilt schenken om geholpen te worden op uw tijd en op uw wijze. We bidden u ook voor de broeders van de kerkenraad. Sterkt u ze in het ambt waartoe u ze roept. Wees met de predikanten die u aan deze gemeente hebt verbonden. Dominee van der Zwagen, dominee Klomp. Schenkt u ze van uw wijsheid. Opdat ze deze gemeente mogen leiden. Ziende op u, Heere Jezus Christus, de grote goede herder. We dragen ook in het bijzonder broeder van der Zwagen aan u op. U weet ook wat hij nodig heeft in deze omstandigheden. Wilt u hem herstel van krachten geven, zodat hij ook naar de lust van zijn hart de gemeente mag dienen. We bidden ook voor deze wereld die in nood is. Als op zoveel plaatsen geweld is, als er zoveel onrust is, oorlogsgeweld, crisis, andere moeite. We bidden ook in het bijzonder voor de situatie in het Midden-Oosten. Gedenk uw volk Israël. Gedenk ook de Palestijnen die in de gebieden daar rondom ook leven. Gedenk hen die lijden onder het oorlogsgeweld. Gedenk in het bijzonder ook Joden die uw naam belijden, Messiaans belijden de Joden. Gedenk ook Palestijnen, Christen-Palestijnen, die het bijzonder moeilijk hebben in deze situatie. En wilt u nog vrede schenken, maar geef boven alles vrede aan Israël. Die gevonden wordt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wees ook met uw kerk die wordt vervolgd. Die ook op deze dag in het geheim samenkomen. Wilt u ze ondersteunen. En mogen ze vasthouden aan de vaste belijdenis. Ja, dat u niet laat varen het werk dat uw hand begon. Ook in die moeilijke omstandigheden schenkt u ze volharding. Wees zo met alle plaatsen waar uw woord vandaag verkondigd wordt. In ons eigen land, maar ook daarbuiten. Mag uw woord zuiver worden bediend. Dat allen die u roept om uw woord te verkondigen, geen millimeter zullen afwijken van de waarheid van uw woord. Want in die weg wilt u toch zondaren bekeren door de dwaasheid van de prediking, als uw woord zuiver mag worden bediend. Heren, wilt u daar zelf voor zorgen. Zo bidden we om uw zegen, ook voor dit uur. Wilt u met ons zijn, ons alles geven wat nodig is, en vooral ook van ons afnemen wat ons in de weg staat. We bidden en smeken u dat, niet omdat we dat verdienen, we hebben het gezongen. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Heere, wilt u ons verzoenen, onze zonde, en wilt u ons zuiveren in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat we ook met alles wat we van u ontvangen, zullen eindigen in u. Voor dit uur, maar mag dat voor al de dagen van ons leven zijn. Want we hebben zoveel reden om u te danken. Zegeningen die u gaf in de achterliggende week. En als er zijn die bijzondere reden hebben tot dankbaarheid vanwege een bijzondere zegen die u aan ze gaf, Heere, dat ze die ook echt zullen brengen aan u. Dat het hart mag overlopen. Dat we vol zijn van uw liefde. En dat zoveel zegeningen ons hart klein mag maken. Dat we ons verootmoedigen voor u. U komt al de lof, al de eer en al de dankzegging toe. Voor wie u bent en voor wat u doet. Hoor ons uit genade alleen. Amen. Zingen we nu ter inleiding op de prediking Psalm 27 en daarvan het tweede en het derde vers 27, vers 2. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, verlaat mij op de Heere. En wat er verder volgt uit Psalm 27, versen 2 en 3.
Thank you.
Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Laten we dat met elkaar zingen na het amen op de prediking, Psalm 26 vers 8. 26 vers 8 na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, de Heer Jezus is met zijn discipelen in Betanië, hebben we gelezen. En dan wordt hij uitgenodigd door Martha in haar huis. Het huis waar ook Maria woont en Lazarus. En jongens en meisjes, ik denk dat als bij jullie onverwachts heel veel mensen op bezoek komen, nou, dan moet er best wat gebeuren. Want je moeder wil graag dat ze koffie krijgen en thee en iets erbij. En je vader die helpt mee. Zo is er heel wat werk te gebeuren wanneer er onverwachts 12 mensen, 13 mensen op bezoek komen. Laat staan als ze ook nog blijven eten. Dan moet er toch wel heel veel gebeuren. Nou, zo is Martha ook heel druk in de weer om alles in orde te brengen, om haar gasten van het nodige te voorzien. En Maria zit aan de voeten van de Heer Jezus. En dat kan Martha niet goed hebben. En Martha die schudt bij wijze van spreken nog wat met de schoteltjes of van, nou, Maria, help nou toch eens. Maar als dat ook niet helpt, dan komt ze op een gegeven moment bij de Heer Jezus staan. En dan spreekt ze de Heer Jezus aan. En dan zegt ze, trekt u het u zich niet aan dat ik alleen moet dienen. Maar dan geeft de Heiland haar een terechtwijzing. Martha, Martha, je bekommert je over zoveel dingen. Maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen. O Martha, ze had zoveel over voor de Heer Jezus. Rekent u er maar op dat ze dat uit liefde voor de Heiland heeft gedaan. Alles in het werk stellen. Om ervoor te zorgen dat hij en de discipelen het goed hebben. Het was ook niet verkeerd wat ze deed. Het was goed. Maar al dat goede wat ze deed overwoekerde dat ene. Dat ene dat echt nodig is. En dat is zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Om in zijn nabijheid te zijn en om van hem onderwijs te ontvangen. En dat ene nodige, dat allerbelangrijkste, dat had Maria uitgekozen. Nou zou je dan moeten zeggen van ja, dan moeten we ons toch eigenlijk maar terugtrekken in een klooster en dan alleen maar bezig zijn met te lezen uit de Bijbel en te mediteren. Nee, dat hoeft niet. Maar wat ons hier geleerd wordt is dat te midden van al die werkzaamheden die moeten gebeuren en die ook op ons afkomen, er toch één ding is wat die werkzaamheden overstijgt, wat er bovenuit gaat. Dat is het ene nodige dat we nodig hebben. En de vraag deze morgen is aan ons of wij ook dat verlangen kennen. Het verlangen wat we ook lezen in onze tekst. Psalm 27, het vierde vers. Als David ook spreekt over dat ene verlangen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. En dat zetten we ook boven de preek. De vurige wens van David. Davids vurige wens. Drie aspecten. En dat kunt u meelezen met de tekst. Allereerst het wonen in Gods huis. Dat ik al de dagen mijns leven mocht wonen in het huis des Heeren. In de tweede plaats aanschouwen in Gods huis. Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen. En in de derde plaats onderzoeken in Gods huis. En te onderzoeken in zijn tempel. Dus Davids vurige wens, wonen in Gods huis, aanschouwen in Gods huis en onderzoeken in Gods huis. Even kort iets over de psalm. Psalm 27 plaatst ons voor een aantal vragen. En misschien is het u ook wel opgevallen bij het lezen van de psalm. Dat de psalm vol tegenstellingen staat. In vers 1 klinkt die heerlijke belijdenis. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? En aan de andere kant, in vers 9, het ootmoedige gebed. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Vers 3, het vaste vertrouwen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. En in vers 9, begeef mij niet en verlaat mij niet, o God, mijns heils. Tegenstellingen, zo lijkt het. Maar deze tegenstellingen geven eigenlijk de diepte weer van de psalm. Dat is nou eigenlijk de diepte die je vindt in het hart van Gods kinderen. Dat er aan de ene kant het rotsvaste vertrouwen is. Het belijden op wie de Heere is. Zodat je het kunt uitzingen en uitjubelen. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? En tegelijk brengt je dat op de knieën. Als je nou let op jezelf. Als je nou let op jouw geloof. En op uw vertrouwen. Wie zou dan niet vrezen? En past daar dan ook niet het ootmoedig gebed bij? Of dat de Heere, Heere, hoor mijn stem als ik roep en wees mij genadig en antwoord mij. Belijden brengt op de knieën. En op de knieën leren we weer opnieuw belijden. Dat is een trek in deze psalm die kenmerkend is en die we ook in ons achterhoofd moeten houden als we luisteren naar de vurige wens van David. Een andere vraag is wanneer David deze psalm heeft gedicht. Is het wanneer hij op de vlucht is voor koning Saul en hij als een veldhoen wordt opgejaagd in de woestijn? Of is het uit de latere tijd als David al koning is? En meer aan het einde van zijn regering, als zijn koningschap wordt bedreigd door zijn zoon Absalom. In ieder geval blijkt wel uit deze psalm dat David het niet makkelijk heeft. En dat hij omringd wordt door vijanden. Zijn levenssituatie is moeilijk. We lezen in vers 2 van bozen, van tegenpartijen, van vijanden. Hij spreekt ook over valse getuigen. En over kwade dagen. David is in gevaar, dat is duidelijk. Hij is verdreven van huis en haard. Vijanden omringen hem en staan hem naar het leven. Stelt u zich dat eens voor. Als je onder die moeilijke omstandigheden bent. Je niet zeker bent van je leven. Ja, wat zou dan je vurige wens zijn? Wat bepaalt dan je verlangen? Nou, wat is nou het vurige verlangen van David? Zegt David, Heere, wilt u de leugensprekers de mond stoppen? Of zegt hij, Heere, geeft u de vijanden in mijn hand? Heere, wilt u ze verdelgen? Nee, niets van dat. David koestert geen wraakgevoelens tegen zijn vijanden. Nee, hij heeft één verlangen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Dat is toch wel een opmerkelijk verlangen. Als je let op de omstandigheden waarin David is. Maar ook wel opmerkelijk dat hij hierom vraagt. Dat hij verlangt om te zijn in het huis, om te zijn in de tempel. Misschien is er wel een van de kinderen die zei van ja, maar, of dacht van ja, maar dat kan toch helemaal niet? In de tempel. In de tijd van David was er helemaal geen tempel. Die was er pas bij koning Salomo. Hoe zit dat? Nou, het is goed om te beseffen dat het woord tempel meestal wordt gebruikt om daarmee de Salomeese tempel aan te duiden, of de tempel die later werd gebouwd. Maar het woord tempel komen we ook tegen als we lezen dat Samuel naar de tempel werd gebracht als kleine jongen. Toen was de tempel ook nog niet gebouwd. De tempel wordt gebruikt, het woord tempel wordt gebruikt om daarmee aan te duiden de tabernakel of een ander gebouw waar de ark stond. Want toen het volk Israël Kanaan binnenkwam, toen stond de ark al vrij snel op andere plaatsen dan de tabernakel. De tabernakel heeft op verschillende plaatsen gestaan en dan plaatste men soms ergens de ark neer en dan maakte men een gebouw of spande men een tent. En dat was dan de tempel. En waar de ark was, waar het heiligdom was, ja, daar was ook de priesterdienst. Daar werd ook geofferd. Toch een opmerkelijk verlangen. David die verlangt om te wonen in het huis van de Heere, om te wonen in het heiligdom. Terwijl dat geen plaats is waar David woonde, ook niet de plaats is waar hij ooit zou gaan wonen, want dat voorrecht was alleen maar voorbehouden aan priesters en aan levieten. Maar het is alsof David met jaloerse blikken kijkt naar die priesters en naar die levieten die wel altijd mogen wonen in het huis van de Heere. En David weet, er is geen betere plaats dan te wonen waar de Heere is. Zo zingt David daar ook van in andere psalmen. Bijvoorbeeld psalm 65. Welzalig is hij dien gij verkiest en doet naderen dat hij wonen in uw voorhoven. David is dus heel erg gericht op het huis van de Heere. Heel zijn leven is dat zo. Waarom? Nu omdat het heiligdom, het huis van de Heere, daar waar de ark is, de Heere heeft gezegd dat hij daar zou gaan wonen. Daar waar de offers worden gebracht. Daar waar de psalmen worden gezongen. Daar waar uit Gods woord wordt gelezen door de levieten. Daar waar de ark van het verbond staat. Waar de Heere zich op bijzondere wijze openbaart, bekend maakt aan zijn volk Israël. Daar is de Heere. En David verlangt ernaar in deze barre, moeilijke omstandigheden om bij de Heere te wonen. En te wonen, dat ziet dan op bescherming zoeken. Op veiligheid. David zoekt veiligheid en die zoekt hij bij de Heere. Nou, hoe moeten we ons dat dan voorstellen? Nou, allereerst maar letterlijk. Letterlijk schuilen bij de Heere. Als David door vijanden omringd wordt, dan zoekt hij een veilige haven. Dan zoekt hij asiel, zouden we kunnen zeggen. En waar kan hij nou veiligheid vinden? Die vindt hij niet in de woestijn uiteindelijk. Het roept ons het beeld op van wat we ook lezen in het Oude Testament van een doodslager. Iemand die iemand een ander heeft doodgeslagen en dat per ongeluk heeft gedaan. En als je iemand per ongeluk had doodgeslagen, dan mocht de familie van de overledene toch wraak op jou nemen. En dan mocht je een veilige haven zoeken in Gods heiligdom. Dan mocht je vluchten naar de tabernakel. Dan mocht je vluchten naar het altaar. En zoals jullie wel weten, jongens en meisjes, zijn aan de vier hoeken van het altaar hoornen bevestigd. Van een rund. En aan die hoornen mocht je je dan vastklemmen. En zo drukte je als het ware tegen het altaar van de Heere aan. Dan zocht je je bescherming bij de Heere. En als je dat had gedaan, dan was er niemand die jou mocht doden. Dan stond de Heere voor jou in. Dan bood de Heere jou bescherming. Nou, dat is wat we voor ogen moeten houden als David verlangt om te schuilen bij de Heere. Hij wil de toevlucht bij de Heere zoeken. Daar is veiligheid. Want zegt hij in vers 5, hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. David op de vlucht. Er zijn leugensprekers. Mensen die hem naar het leven staan. En dan heeft David één verlangen. Heere, mag ik nou bij u schuilen? In deze woeste, barre wereld. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken. Maar we kunnen de lijnen ook gerust doortrekken. Doortrekken naar geestelijke vijanden. En David spreekt daar ook van. Dat is het tweede wat we kunnen bedenken als het gaat om veiligheid zoeken. Veiligheid tegen de geestelijke vijanden. Dat zijn de zonden. Dat is de duivel. Dat is de aantrekkingskracht van deze wereld. De zonde die leeft in je eigen hart. David kende die vijanden ook in zijn leven. In vers 9 zinspeelt hij daarop. Als hij zegt, verberg uw aangezicht niet voor mij. En keer uw knecht niet af in toorn. Want hij weet als de Heere naar mij ziet. En op wie ik ben. En op wat er leeft in mijn hart. Ja, dan kan het niet. Dan kan ik ook bij de Heere geen schuilplaats vinden. David had geleerd wat zonde was. Maar daarom juist kende hij maar één verlangen. Want David wil ook voor die zonde wegvluchten. En dan heeft hij maar één verlangen. Heere, mag ik dan tegen die zonde en tegen de verleidingen en tegen de Satan schuilen bij u? Nee, dat is geen wegvluchten uit de verantwoordelijkheden die je hebt. Dat is geen wegvluchten uit deze wereld. Maar dat is te midden van die barre omstandigheden, te midden van die verleidingen en de zonde, de toevlucht zoeken bij de Heere. En wat is dat een geweldige troost, gemeente, wanneer er ook op ons veel afkomt. Zeker wanneer we nog in het volle leven staan. Druk zijn met ons werk. Veel verantwoordelijkheden moeten dragen. Er ook veel op ons afkomt. Het ons wel eens te zwaar kan worden. Het ons wel eens zwaar op ons kan drukken. Ambtsdragers die veel verantwoordelijkheid dragen, waar ook veel op afkomt. Als we denken aan moeders in het gezin. Die zich afvragen, hoe kan ik mijn kinderen nou zo laten opgroeien? Dat ze gaan leven voor de Heere. Een jongere die veel heeft te verwerken. En waar veel op afkomt. Het is niet voor niets dat in onze tijd er zoveel zijn. Die lichamelijk of psychisch zo onder druk staan. Dat ze afgebrand raken. Uitgebrand zijn. Geen energie meer hebben. Maar dat blijft er niet bij. Want ook in onze tijd is het toch die zuigkracht van de zonde en van de wereld. Als je nou goed om je heen kijkt, als je nou je ogen goed open doet, dan is deze wereld vol van ongerechtigheid. Vol van zonde. Vol van verlokkingen en verleidingen. En dat gaat dan aan onze reformatorische gezindte niet voorbij. Het is ook midden in onze reformatorische gezindte. Wat komt er niet op ons af? Wat komt er de huiskamer binnen? Dan hoef ik dat niet uit te leggen. Dan begrijpt u dat best via internet. En welke mogelijkheden heb je ook wel niet? Ook via je mobieltje. Heel de wereld staat voor je open. Maar dat betekent dat ook heel de wereld aan jou kan trekken. Als er dan zoveel is wat aan je trekt. Als er dan zo'n zuigkracht is. Hoe kun je dan staande blijven? Hoe kun je je kinderen dan zo op laten groeien. Dat ze de Heere gaan dienen. Hoe kun je staande blijven op je werk. Als er zo aan je getrokken wordt. Nou, dat kunnen wij ook niet. Vanuit onszelf kunnen wij ook niet blijven staan. Tenzij dat we door de Heilige Geest iets zijn gaan leren van het machtige verlangen van wat David kende. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Eén ding, te midden van al die andere dingen die aan je trekken. Te midden van een wereld die bol staat van de zonde. Dat ene, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren. Gemeente, dat is de belangrijkste vraag deze morgen. Die aan u wordt en aan mij wordt gesteld. Of wij dat verlangen kennen. Of dat leeft. Of dat een vurig verlangen is geworden. Een vurige wens. Heren, mag ik bij u wonen? Mag ik bij u schuilen? Want alleen dan kan ik staande blijven tegenover de vijanden die mij belagen. Tegenover de verleidingen van deze wereld. Tegenover het boze van mijn eigen hart. Maar er klinkt nog iets meer in door in deze psalm. Niet alleen de vijanden van David, maar ook David zelf. David die in zichzelf zwak is. David die geen vertrouwen heeft in eigen krachten. David is bang voor zichzelf. David? David die het opnam tegen Goliath en die zei, ik kom tot u in de naam des Heren. David waarvan de vrouwen zingen dat David zijn, dat Saul zijn 1000 heeft verslagen en David zijn 10.000. Ja, maar David weet dat hij dat nooit in eigen kracht kan. David heeft geleerd dat hij zelf niet is opgewassen tegen de vijand. Dat hij zelf niet is opgewassen tegen de verleidingen. Als ik niet bij u kan schuilen, dan verga ik. Dan ga ik ten onder. Dan kom ik om. Kijk, als dat in je hart gaat leven, dan wil de Heer je ook daar naartoe leiden dat je nou juist alles van de Heer gaat verwachten. Dat je helemaal gaat bouwen op Gods genade en op zijn sterkte. Omdat je weet dat je dan alleen machtig bent. Hij die zijn kracht vervult in onze zwakheden. Is dat dan zo ook uw gebed geworden? Heere, wilt u de machten van de zonde in mijn eigen hart, de verleidingen van de wereld, dat die geen vat op mij hebben? En wilt u mijn zonde en mijn schuld wegnemen? Zoals de Engelse dichter Toplady dat zo mooi onder woorden brengt. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw. Waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. En met die laatste zinnen komen we bij het volgende wat David zegt. Namelijk dat het verlangen om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. We zeiden al dat David verlangde om te wonen in het huis van de Heren, omdat God zich daar op bijzondere wijze openbaart, bekend maakt. En dat deed de Heer op verschillende manieren. Dat deed hij door de bouw van de tabernakel, want de Heer had precies gezegd hoe de tabernakel eruit moest zien. En alles van de tabernakel verkondigde ons de heerlijkheid en de majesteit van de Heer. En de Heer liet dat zien in de met goud overtrokken kandelaar en de met goud overtrokken tafel waar de toonbroden op stonden. Gods heerlijkheid en majesteit. God openbaarde zich ook door zijn woord. De boeken van Mozes, die werden gelezen en waarin de Heere zijn wil bekend maakte. Maar dan heb ik nog één aspect niet genoemd, wat Wat wel heel belangrijk is, wat het allerbelangrijkste is in de openbaring van de Here, als het gaat om wat daar in de tabernakel gebeurde. Wat daar in het heiligdom plaatsvond, waar David zo naar verlangt en waar hij naar kijkt, waar hij, als dat woord wordt gebruikt, aanschouwen, dan ziet dat op het dat turen, op dat heel nauwkeurig kijken. Het belangrijkste, het hart in het heiligdom. Het centrum, dat is de dienst rond het altaar. Het altaar, met de daarbij behorende plechtigheden, ceremonieën. Dat is het hart van Gods openbaring. Als God zichtbaar laat verkondigen dat er een weg is tot behoud. Dat er een weg is tot redding voor zondaren. Laat dat eens op u inwerken, gemeente. Dat God een weg wijst tot verzoening van de zonde. De weg die opgebroken was. Dat door de zonde in het paradijs er geen band meer is met God. Dat door de zonde die band is verbroken. Dat wij de Here de rug hebben toegekeerd. En dat wij door onze zonde, elke dag, met elke zonde weer een grendel op ons hart plaatsen. Want daarmee zeggen we dat we de Here niet gehoorzaam willen zijn. Dat is wat in ons hart leeft. En vanuit onszelf is het onmogelijk om bij God terug te komen. Maar dat God nou uit soevereine genade, uit vrije genade die weg heeft gebaand. Dat Hij een weg heeft geopend. Dat Hij de grendels van het hart weg wil nemen. Dat Hij ze verwijdert, zodat er weer toegang is tot God. God die de gevallen zondaar opzoekt in de ellende waarin hij zichzelf heeft gebracht. Dat is zichtbaar in al die ceremonieën die daar plaatsvinden in het heiligdom. God preekt op een aanschouwelijke, zichtbare manier hoe de weg wordt geopend. Hoe dan? Nou, als we denken aan het altaar, wat gebeurde daar bij het altaar? Ja, daar werd geofferd. Daar was altijd bloed bij gepaard. Als we denken aan al die ceremonieën die daar plaatsvonden. Het was met bloed. Als we denken aan een schuldoffer dat moest worden gebracht, dan werd er een lam geslacht. Tegen de zonde. Tot verzoening van de zonde. Anders kon je onmogelijk het heiligdom binnenkomen. En als we denken aan de grote verzoendag, waarin er dan een bokje werd geslacht. Dat bloed werd opgevangen in een schaal en de hoge priester dan het heilige inging en dan het heilige der heiligen. En hij daar stond bij de ark en hij bloed sprengte op het verzoendeksel van de ark om zijn schuld te belijden en de schuld van het volk. Om verzoening aan te brengen voor zichzelf en voor het volk. Bloed werd gesprengd. Er was bloed nodig opdat de weg weer gebaand zou worden. Een bloedweg. Laten we daar nog eens goed naar kijken. En dan kunnen wij meer zien dan David. Want wijst al dat bloed niet heen naar hem. De Heer Jezus Christus die zijn leven heeft gegeven tot een rantsoen. Tot een offer. Zijn bloed is vergoten tot verzoening voor zonde. Nou, wat zegt ons dat bloed dan? Ja, dat bloed dat zegt ons dat wij voor God niet kunnen bestaan. Dat bloed zegt ons dat God vreselijk torent over de zonde. Dat zonder bloed er geen verzoening mogelijk is. Dat is het diepe en dat is ook het ernstige van de prediking die uitgaat van de prediking van het bloed. Het bloed laat ons zien dat de Heere de zonde serieus neemt, ernstig neemt. Het laat zien dat wij tegen God hebben gezondigd. zondigen tegen een goeddoend God. Dat wij alle rechten hebben verloren en daarom niet tot God kunnen gaan. Het wijst ons dus de zonde en de schuld aan. Gemeente, bent u dat alles gaan zien? Uw zonde en uw schuld. En niet dat we weten van ja, we zijn zondaar voor God. Maar is dat nou eens voor u ook werkelijkheid geworden? Bent u dat ook gaan inleven? Gaan doorleven? O God, ik kan voor u niet bestaan. O God, wees mij zondaar genadig. Als we zien op dat bloed, dan wil ons dat ons hart verbreken voor God. Ja, zegt iemand, maar als de Heer nou de zonde zo serieus neemt en als het bloed ons dat nou zegt, wat is daar nou voor lieflijks aan? Is dat nou het mooie om naar te kijken als je ziet naar de ceremonie die er plaatsvinden in het heiligdom, dat daar bloed voor nodig is? Ja, maar dan moeten we verder kijken. Want dat bloed vertelt ons ook dat er een weg is tot verzoening. Het bloed vertelt ons juist dat Gods liefde zo groot is. En dat zijn genade zo diep is. Dat hij door het bloed de weg opent tot behoud. Aanschouw, zie de lieflijkheid van de Heere. Want het verkondigt ons dat God een weg heeft geopend. En dat hij daarvoor het liefste wat hij had heeft gegeven. De Heer Jezus Christus, zijn enige geboren zoon. Dat hij die diepe weg van lijden en sterven wilde gaan. Het verkondigt ons dat hij in volkomen gehoorzaamheid aan Gods recht heeft voldaan. Toen hij zijn bloed stortte op Golgotha. Toen keurde de Vader dat bloed goed, als volmaakt, genoegzaam, voldoende voor al de zonden van zijn volk. Ziet u hoe lieflijk zo het bloed is? Het bloed is voor een schuldig en verslagen zondaar. Als u nou ervaart dat u voor de Heere niet kunt bestaan. Zie, aanschouw dan de lieflijkheid van de Heere, die hij in de Heer Jezus Christus heeft geopenbaard. Want hij is de middelaar die de zondenschuld van al de zijnen heeft overgenomen. In het bloed van Jezus Christus wordt ons Gods liefde en genade geopenbaard. En als je daar iets van mag zien voor je eigen leven, dan raak je daar nooit meer op uitgekeken. Dan wil je altijd weer zien naar dat wonderlijke. Dat de Heer Jezus zijn bloed heeft gegeven. Zijn leven heeft gegeven. Om jou te doen delen in de rijkdom van zijn genade. Maar dan voegt David er nog iets aan toe. Hij verlangt niet alleen om te schuilen. Om te wonen bij de Heere. En om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen. Maar ook om te onderzoeken. Wat is dat? Onderzoeken in zijn tempel. Nu, wanneer David dat zo zegt, dan slaat dat op het onderzoeken van Gods woord. En dan dat dus heel in het bijzonder in het heiligdom. Het uitleggen van Gods woord, dat was een taak van de priesters in het Oude Testament. Zeker, hun taak was ook om te offeren. Maar oorspronkelijk is ook hun taak om de schrift uit te leggen. Dat is later in verval geraakt. En toen heeft de Heere profeten gezonden die Gods woord verkondigden. Maar de priesters van de oorsprong legden zij Gods woord uit op de Sabbat en op de feestdagen. Nou, daar verlangt David naar. David verlangt daarna om onderwijs te ontvangen uit Gods woord. Want als de priesters en levieten dan onderwijs gaven, dan wist het volk wat ze hadden te doen. Wat de wil van de Heere was. En als een koning raad nodig had om te weten of hij wel of niet moest optrekken ten strijde, of hij wel of niet moest aanvallen tegen de vijand, dan ging hij ook naar de priester toe. En die moest dan onderzoeken wat de wil van de Heere was. En dat was dus dan niet alleen het lezen van Gods woord, maar ook het bidden, het zoeken van Gods aangezicht. En die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Onderzoeken van Gods woord, dat betekent ook dat je Gods aangezicht zoekt. David heeft de leiding van de Heere zo nodig. Die zoekt hij elke dag. Wanneer hij hier zegt, één ding heb ik van de Heere begeerd. Al de dagen te wonen. Dat betekent ook al de dagen onderzoeken in zijn tempel. En daarvoor hoeven we ons niet terug te trekken in een klooster, zoals ik dat zei in de inleiding. Maar dan is het wel zo dat het onderzoeken van Gods woord, dat heel ons leven doortrekt. David verlangt ernaar om in het bijzonder daar waar de Heere woont, Gods woord te onderzoeken. Daar waar God zich op bijzondere wijze openbaart. Daar zoekt David de grond van zijn leven. Daar zoekt hij antwoord op de vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat woord onderzoeken, daar zit het woord inspecteren in. Dat wil zeggen dat je iets van alle kanten bekijkt. Heel nauwkeurig onderzoekt. Dat wil David hier doen. Heel nauwkeurig kijken of hij wel op de goede weg is. Nou, hoe moeten we ons dat dan voorstellen? David wil inspecteren wat de weg van de Heere is. Hij wil weten welke weg hij heeft te gaan. Zoals hij zegt in vers 11, Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. David die weet dat hij van zichzelf voortdurend afdwaalt. En hoe blijkt dat ook niet uit het leven van David? Dat hij zelf de weg niet weet. Hij smeekt het hier, Heere, wilt u mij uw weg bekendmaken? En daarin ligt ook voor ons de les opgesloten, gemeente. Dat wanneer David het verlangen heeft om te schuilen bij de Heere, om bescherming te zoeken. Als wij nou door genade hebben geleerd om te schuilen bij de Heere, tegen de zonde van ons eigen hart en tegen al de verleidingen in deze wereld, dan kan het niet anders. Of je bent ook te vinden in het woord. Dan kan het niet anders of je hebt ook het verlangen om de Bijbel te inspecteren en van alle kanten te bekijken. Zoeken we de nabijheid van de Heere? Zoeken we te schuilen bij Hem? Dan bestaat het niet dat jij 's ochtends je Bijbeltje dichtlaat. Dan kan het niet anders of je verlangt ernaar. Ook als je op je werk bent, om toch eens een woord van de Heere te lezen. Om weer getroost en gesterkt verder te gaan. Dan kan het niet anders of je hebt als vader het verlangen om 's avonds aan tafel met je kinderen niet alleen een stukje te lezen, maar om het te leggen aan de harten van je kinderen. Omdat je weet, daarin is het leven. Door het woord leren ook, kunnen ook mijn kinderen leren te schuilen bij de Heere, want door het woord heeft de Heere zich geopenbaard. En dan kan het niet anders of je wilt daar zijn waar Gods woord wordt uitgelegd, waar God in het bijzonder wil werken onder de prediking van het woord. Zoals Psalm 84 daarvan zingt. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heer der lege scharen, God zij mij uw huis en tempelzangen. Hoe branden mijn genegen heen. Dat je zo op zondagmorgen uit je bed stapt. Met het verlangen om de Heere te ontmoeten in het midden van de gemeente. Een Engelse puritein zei het volgende over het woord van de Heere. Hij zegt, het woord dat is een ster die ons leidt naar Christus. Het is een ladder die ons doet opstijgen tot in de hemel. Het is water dat ons reinigt van onze melaatsheid. Het is manna dat ons verzadigt van de honger. Het is het boek dat wij behoren te bemediteren, dag en nacht. David kon het zeggen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Vraag het nog één keer. Is dat nou echt uw en jouw wens? Jouw vurige wens? Of ben je druk? Word je te veel in beslag genomen door andere dingen? Dat kunnen hele goede dingen zijn. Misschien ben je wel leider van de JV. Misschien mag u als zuster van de gemeente wel heel veel bezoeken brengen in de gemeente. En misschien hebt u het in de kerkenraad ook wel heel druk. En hebt u zelf ook wel het gevoel dat u wel goed bezig bent in de dienst van de Heere. En dat ene nodige. Het gevaar is dat we net als Martha zijn. We doen het allemaal uit liefde voor de Heere. Maar ondertussen vergeten we het ene nodige. Te zitten. Dat doe je dus niet even. Te zitten aan de voeten van de Heere Jezus. Misschien is het voor u of voor jou wel nodig deze morgen om daarbij bepaald te worden. Dat je, behalve dat je een Martha bent, ook een Maria moet zijn. Het kan ook zijn dat u zegt van ja, eigenlijk heeft dat verlangen nog nooit echt geleefd in mijn hart. Wat dan? Als we dit David niet na kunnen zeggen. Ja, dan vrees ik het ergste. Dan hebben we nog nooit echt het heil gevonden in hem. Dan wordt het hoog tijd dat we ons bekeren. Dat we ons afwenden van onze zonden. Dat we ons afwenden van al de verleidingen van deze wereld. Dat we ons toewenden tot de Heere. Dat we het gaan bidden, o Heer, wilt u dat verlangen ook in mijn hart wekken? Dat ik bij u leer te schuilen. Want ik kan nog zo mijn best doen om een beter leven te leiden, maar ik red dat niet. Ik kom dan om. Wilt u dat ene nodige in mijn hart brengen? Zodat het ook echt waar wordt wat we gaan zingen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Amen. eindigen we met het gebed. Heere, u weet wie dat zo kon meezingen en waar het ook zo echt tot leven is gekomen. Blijdschap die alle verstand te boven gaat, waar deze wereld niet bij kan en die alles wat ons druk en bezig kan houden in het leven, ook de dingen die ons neer kunnen drukken, toch overstijgt. Heere, u weet ook diegene die daar zo naar verlangt, dat het ook echt weer mag leven, het echt weer blijdschap mag zijn en dat zorgen en moeite van dit leven voor een ogenblik mogen wijken. Wilt u ze nabij zijn en doe ze ook die blijdschap weer ervaren. Ja, Heere, wilt u hen die daar buiten staan, daar binnen brengen? Wilt u ze bekeren? Wilt u ons allen, zoals we hier zijn, brengen aan uw voeten, Heere Jezus Christus? Zegen zo uw woord en de verkondiging daarvan. Mag door uw geest het rijke vruchten dragen, vruchten van geloof en bekering. Want u bent het waard, u komt het toe, u die een weg hebt geopend in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. O, hoe dwaas dat wij vanuit onszelf toch nog altijd weer het verkeerde zoeken. Niet dat ene zoeken. Mag het door uw Heilige Geest anders worden, voor het eerst en opnieuw. Gedenk ons deze dag voor het verdere wat we nog hopen te doen. Vooral om te rusten. Vooral om te schuilen. Om te wonen bij u. Om te onderzoeken in uw huis. Mag dat zo ons leven bepalen dat we ook het verlangen hebben om vanmiddag weer met de gemeente op te komen. Om opnieuw te luisteren naar onderwijs uit uw woord. Om te leren van uw willen weg. Heere, wilt u ons zo voorgaan met uw heilicht? En wilt u in ieder geven wat nodig is? Ook als er bijzondere moeite en zorgen zijn. Ook als we eenzaam zijn. Dat we het mogen weten. De Heere is mij nabij. Doe genadig verzoening over al het zondige en al het gebrekkige dat er was. En dat was er, Heere. Maar zuiver zuiver de prediking van uw woord in het bloed van uw Zoon, opdat het lieflijk zal zijn en het zou zijn tot eer van uw naam. We bidden het u om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Ja, waar heb je nog anders trek in? Wat is nog anders je verlangen dan op de Heere? Laten we dat met elkaar zingen en ondertussen krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Psalm 73 vers 13 is onze slotzang. Ga nu heen in vrede en eindigen we met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.